We openen de schriften. We lezen vanmiddag Hebreeën 10, vers 19 tot 39. Ik wil met u luisteren naar hoe de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 26 iets zegt over hoe wij mogen bidden. En dat is een heel lang gedeelte. In dat gedeelte wordt een aantal keren gerefereerd aan de Hebreeënbrief. En vooral aan hoofdstuk 10. Daarom lezen we dat hoofdstuk. Hebreeën 10, vanaf vers 19 tot het einde van het hoofdstuk, vers 39. Daar lezen we Gods heilige woord als volgt. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen. Met een oprecht hart. Een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer, naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Wanneer we willens en wetens blijven zondigen, nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonde meer mogelijk en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden. Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt, is er geen pardon. Wanneer er tenminste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven. Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt, terwijl hij erdoor geheiligd is en de geest van de genade veracht. Wij kennen immers degene die gezegd heeft, het is aan mij om te wreken, ik zal vergelden en ook de Heer zal oordelen over zijn volk. Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God. Herinner u de dagen van weleer, toen u door het licht beschenen in een moeizame worsteling met het lijden hebt standgehouden. Enerzijds kreeg u publiekelijk smaad en beproevingen te verduren. Anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken. U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard in de wetenschap dat u iets beters bezit. Een blijvend bezit voor uzelf. Legt die onbeschroomdheid dus niet af. U zult er ruim voor worden beloond. Blijf juist volharden. Want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. Immers, nog een heel korte tijd, dan komt Hij die komen zal. Hij blijft niet lang meer weg. En dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof. Maar ook, wie terugdeinst, ben ik niet langer welgezind. Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven. Dit is het woord van God, het evangelie voor deze middag. Ik wil vanmiddag met u lezen en nadenken over artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die wil ik met u lezen. Als u het moet hebben van de orde van dienst, dan hoop ik dat u of goede ogen hebt of uw leesbril bij u hebt. Maar goed, ik lees hem eerst een keer voor. Het is een lange en daarna loop ik hem eigenlijk gewoon met u door. Dus dan komt hij nog een keer voorbij. Dus aan het einde van de preek denk ik dat u hem wel scherp hebt. Het is heel simpel bij die Nederlandse geloofsbelijdenis. Als een artikel kort is, dan was er weinig over te doen. Als er een hoop discussie was, ja, dan heb je altijd een hoop uit te praten en uit te leggen, dus dan is die lang. Artikel 26 is een van de langste, dus er was over waar het hier over gaat een hoop te doen in 1561. Want toen is die vastgesteld op een synode in de zuidelijke Nederlanden, in België. Artikel 26 over de voorspraak van Christus. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hierom is hij mens geworden en heeft de goddelijke en de menselijke natuur verenigd, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anders zou de toegang voor ons gesloten zijn. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven, tussen hem en ons, moet ons door zijn verhevenheid niet afschrikken, zodat wij een andere naar ons goeddunken zouden zoeken. Want er is niemand in de hemel of op de aarde, onder de schepselen, die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, toch zichzelf heeft vernietigd door de gestalte van een mens en van een knecht voor ons aan te nemen. En is zijn broeders in alles gelijk geworden. Als wij nu een andere middelaar moesten zoeken, die ons goedgunstig zou zijn, wie zouden wij dan kunnen vinden die ons meer lief heeft dan hij, die zijn leven voor ons gegeven heeft, ook toen wij zijn vijanden waren. En als wij iemand zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die zoveel macht en aanzien heeft als hij, die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader en die alle macht heeft in hemel en op aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen geliefde Zoon van God? Zo is dan alleen door wantrouwen het gebruik ingevoerd dat men de heiligen onteert in plaats van hen te eren, door te doen wat zij nooit gedaan of begeerd hebben, maar wat ze voortdurend en volgens hun plicht verworpen hebben, zoals blijkt uit hun geschrift. En hier moet men niet inbrengen dat wij het niet waardig zijn. Want het gaat er niet om dat wij onze gebeden op grond van onze waardigheid aanbieden, maar alleen op grond van de uitnemendheid en de waardigheid van onze Here Jezus Christus, wiens gerechtigheid door het geloof de onze is. Daarom zegt de apostel ons dat hij deze dwaze vrees, of veel meer het wantrouwen van ons, wil wegnemen, dat Jezus Christus zijn broeders in alles gelijk is geworden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn om de zonde van het volk te reinigen. Want doordat hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij: daar wij dan een grote hoge priester hebben, Jezus de Zoon van God, die de hemelen doorgegaan is, laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden zou kunnen hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen op gelijke wijze is verzocht geweest, zonder zonde. Laat ons daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid krijgen en genade vinden als het tijd is om geholpen te worden. Dezelfde apostel zegt dat wij de vrijheid hebben om het heiligdom in te gaan door het bloed van Jezus. Hij zegt: laat ons dan gaan met vrijmoedigheid van het geloof. Eveneens, Christus heeft een eeuwig priesterschap waardoor hij volkomen kan zalig maken wie door hem tot God gaan, terwijl hij altijd lief heeft, terwijl hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er dan nog? Daar Christus zelf zegt: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waarom zouden wij een andere voorspraak zoeken, aangezien het God behaagd heeft ons zijn Zoon tot een voorspraak te geven? Laten wij hem niet verlaten om een ander te nemen. Laat staan een ander te zoeken, zonder die ooit te vinden. Want toen God hem aan ons gaf, wist hij heel goed dat wij zondaars waren. Daarom roepen wij naar het bevel van Christus, de hemelse Vader, aan. Door Christus, onze enige middelaar, zoals ons in het gebed des Heren geleerd is. En wij zijn verzekerd dat alles wat wij de Vader bidden in zijn naam, ons gegeven zal worden. Gemeente van Christus, een lang artikel wordt geschreven als het een thema is waar veel over te doen is. En in 1561 was er veel te doen over de vraag, tot wie bid ik? Die reformatie had een soort beweging teweeggebracht die uiteindelijk zou uitmonden in 1566 in de beeldenstorm. Waar al die beelden uit de kerk werden weggerukt. En dat zit er in 1561 al een beetje aan te komen. Je moet je voorstellen, die middeleeuwse kerken, niet deze, maar als je bijvoorbeeld in de Dom gaat kijken wel, met al die beuken aan de zijkant, stonden vol met altaren. Elk gilde had zijn eigen beuk, zijn eigen uitbouw, met daarin zijn eigen altaar voor zijn eigen heilige. Was je timmerman of aannemer, dan bad je, als je de kerk binnenkwam, in het gedeelte dat door jouw gilde was gemaakt, en je bad dan tot Jozef. Want Jozef was ook een timmerman, een aannemer. En Jozef zou begrijpen wat jij doormaakt. Met je gezin. Met je werk. En in je geloof. En ik denk, als dit artikel zegt, dat gaan we niet meer doen, dat dit artikel redelijk effectief geweest is. Als wij bidden, dan zijn er denk ik maar weinigen die bidden tot anderen dan tot God in de naam van Jezus. U kunt bijvoorbeeld sinds 2 jaar bidden tot de Nederlander Titus Brandsma, die namelijk op 15 mei 2022 heilig verklaard werd in Rome. Karmeliet, die zich in de Tweede Wereldoorlog vanuit zijn geloof verzette tegen de nazi's. Maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die als zij vanavond bidden, bidden tot of via Titus Brandsma. Dus de kerk heeft er wat woorden voor nodig gehad, maar heeft wel redelijk effectief het bidden tot heiligen uitgebannen. Nou zou je zeggen, dat is een mooie overwinning voor de reformatie. Klaar, dan laten we dit artikel verder zitten, want hij is eigenlijk veel te lang. Maar uit het feit dat ik hem vanavond heb laten afdrukken, blijkt al dat ik dat dus niet van plan ben. Omdat er volgens mij iets in dat artikel zit, waar ook wij, ook als wij niet de neiging hebben om tot Jozef of tot Titus Brandsma te bidden, wel heel veel aan kunnen hebben. Wat dit artikel namelijk doet, is mensen die de kerk binnenkomen en naar die nis gaan waar het altaar voor Jozef staat. En die mensen die daar dan vertwijfeld denken, ja, ben ik hier nou iets aan het doen of ben ik hier nou niets aan het doen, meenemen naar het centrum van de kerk, waar het altaar stond. En voor dat altaar vertellen wat er nou eigenlijk gebeurt met Jezus Christus. Het is, vind ik, een fenomenaal artikel, omdat er niet gezegd wordt, doe nou alsjeblieft niet zo dom zeg, waarom zouden wij tot Jozef bidden, dat slaat toch nergens op. Het is een heel pastoraal, het is een heel invoelend artikel, want er valt daar in die middeleeuwen iets weg. Het is een tijd zo compleet anders dan de onze, een tijd waar mensen zich afhankelijk weten, afhankelijk van de natuur, van de seizoenen, afhankelijk van de mensen die boven hen gesteld zijn, afhankelijk ook van God. En men is er diep van overtuigd dat je bij God moet zijn om zekerheid van je bestaan te hebben. En tegelijk is men er diep van overtuigd dat God zo groot, zo vol van majesteit is, dat je daar als klein kwetsbaar mens niet zomaar binnen kan komen. En als die reformatie dan de hele boel kort en klein slaat, dan is dat niet alleen maar een iconoclasme in de zin van dat die kerken leeg worden, maar het hart van de mensen werd leeg. En zo kan het ook bij jou, bij u zijn. Je kunt van huis uit een manier van geloven hebben meegekregen die je houvast gaf. Ook al was het misschien niet voor jou, er werd je wel een weg uitgetekend wat bekering is. Hoe je een kind van God wordt. Je bent misschien gaan studeren en daar brokkelt iets van af. En wat heb je dan over? Misschien zit je hier in de kerk voor het eerst, omdat je het idee hebt dat er misschien meer is dan alleen maar deze platte werkelijkheid. En ook dan kunnen er dingen gaan wankelen, want je had misschien grip op je leven en op het bestaan. Maar als er nou een derde dimensie is, als er nou een werkelijkheid is die groter is, een God die geschapen heeft, die me iets te zeggen heeft, dan gaat er van alles in mijn leven schuiven. Maar waar kom ik dan terecht? En dit artikel zegt, kom, laten we voor dat altaar gaan staan. En eigenlijk in artikel 26, als je nou wil weten, wat betekent het nou om gereformeerd christen te zijn, heb je niet zo heel veel meer nodig dan alleen maar artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Je wordt meegenomen uit al die hoeken van je bestaan, waar je probeert vaste grond te vinden, naar het altaar, naar Jezus Christus. En je staat daar, bij het altaar of aan de avondmaalstafel op zijn gereformeerds. En wat hoor je dan? Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Jezus is de deur van de schapen. Wij moeten bij Jezus zijn om die dimensie die onze werkelijkheid te boven gaat, die dimensie van licht, van waarheid, van vrede, binnen te treden. En Jezus is niet alleen die deur, maar hij neemt ons ook door die deur mee. Hierom is hij mens geworden. Als wij bij het altaar staan, dan staan wij bij het altaar van Jezus, die uit de hemel naar de aarde kwam. Hierom, zegt Jezus voor Pilatus, ben ik mens geworden. Ben ik gekomen uit de hemel naar de aarde. God wordt mens. Waarom? Hierom is hij mens geworden en heeft de goddelijke en de menselijke natuur verenigd. In één zinnetje wordt even die twee natuurleer erbij gesleept. Opdat wij mensen toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anders zou de toegang voor ons gesloten zijn. Dit is een zinnetje uit de vroege kerk. God is mens geworden, opdat mensen bij God zouden komen. Dat eerste, dat is al vreemd genoeg natuurlijk, dat God mens wordt. Dat wij met het kerstfeest vieren, dat in die kribbe van Bethlehem een klein kwetsbaar kind ligt. En dat dat dan God is. Maar dat tweede, dat vergeten we wel eens. Dat Jezus maar geen mens gekomen is om ons als God te bezoeken, te vereren met een visite. Maar dat Jezus gekomen is om ons bestaan open te maken naar God toe. Wij zijn geschapen. En die schepping is aangelegd op God. Ik bedoel, wij hadden er niet hoeven zijn. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest is in zichzelf volkomen liefde. Maar die liefde heeft ervoor gekozen om zich uit te storten. Wij zijn geschapen om te delen in het licht, in het leven, in de vrede, in de liefde. Wij zijn aangelegd op God. Maar op de een of andere manier verdraaien wij steeds weer het licht, de liefde het goede, het ware en het schone naar onszelf toe. En als we dat doen, dan gaat er steeds weer iets stuk. En het lukt ons niet om te bloeien, om open te bloeien naar elkaar en naar God. Maar wij staan voor het altaar. En wij zien Jezus, die gekomen is om ons te vertellen wie God is. Dat het licht in de duisternis van deze wereld komt. Niet om het weg te branden, maar om het leven te geven. Zo lief heeft God deze wereld, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Als dit nou is waar Jezus voor gekomen is. God is mens geworden opdat wij bij God zouden komen. Dan mogen wij dus met Jezus mee naar God. Naar het leven. Naar het licht. En dan heb je dus al gelijk ook een switch in wat doe je nou eigenlijk als je gaat bidden. Dan is bidden dus het binnentreden. Niet maar met je verlanglijstje bij degene die de wereld leidt. Maar bidden is dus achter Jezus aan. Die werkelijkheid binnen. Die mij geschapen heeft. Die wil delen van zijn liefde. Die met mij wil leven. Dus als ik ga bidden, treed ik het leven binnen. Is dat dan niet te groot? Is dat dan niet te verheven? Deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen hem en ons, moet ons door zijn verhevenheid niet afschrikken. Zodat wij een andere naar ons goeddunken zouden zoeken. Kijk, daar heb je het probleem. Moeten we naar Jozef of moeten we naar Jezus? En dan is het antwoord, en het is een heel lang antwoord, maar als u dit ene zinnetje onthoudt, volgens mij ga je dan als een blij mens de kerk uit. Waarom zouden we Jezus dan aanbidden? Want er is niemand in de hemel, of op de aarde, onder de schepselen, die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Weet je, wie houdt er van je? Degene die naast je zit, je man, je vrouw, je vader, je moeder, wie houdt er het meest van je? De belijdenis zegt, er is niemand die meer van me houdt dan Jezus Christus. Dat is het antwoord. Waarmee mensen die dus in die nis staan en denken, ja, maar als ik niet meer tot Jozef bid, wat... Waar is dan die leegte van mijn hart mee gevuld? En het antwoord is geen redeneren dat het logischer is om tot Jezus te bidden. Het antwoord is de liefde. Er is niemand die meer van je houdt. En als iemand van je houdt, dan mag je bij hem zijn. Dan ben je bij hem veilig. Dan ben je niet alleen bij hem veilig, maar dan vindt er ook een uitwisseling plaats van liefde. Ja, maar hoe dan? En dan komt wat je in dit artikel steeds hoort, hè? Dan sta je dus te kijken naar Jezus. Maar je staat wel naast de kansel. Dan klinkt er steeds weer een Bijbeltekst. Wij moeten het van Gods eigen stem hebben om meegenomen te worden. Wij horen de belofte van God. En we staan daar met ons lege hart, met ons zoekende hart. Wanneer ben ik nou echt bij God? En we kijken naar Jezus en we horen ondertussen, er is niemand die ons liever heeft, die hoewel hij in de gestalte van God was, toch zichzelf heeft vernietigd door de gestalte van een mens en van een knecht voor ons aan te nemen. En is zijn broeders in alles gelijk geworden. Jezus heeft zijn goddelijke heerlijkheid achter zich gelaten. Niet maar om met een vingerknip jou de hemel in te toveren, maar om jou gelijk te worden. Hij deelt jouw leven. Dat is de manier waarop je God ontmoet. Doordat iemand naast je komt zitten, die werkelijk naar je kijkt en werkelijk naar je luistert. Ik heb een vriend. Dat is wat Jezus in het evangelie van Johannes constant doet. Bij mensen gaan zitten. Uitvragen, uitluisteren. Hij heeft zijn heerlijkheid achter zich gelaten. Om ons gelijk te worden. En zo ontdekken we wat liefde is. Als God voor ons staat. Rechter, schepper, staat uiteindelijk de liefde. God in zijn liefde voor ons. Als wij nou een andere middelaar moesten zoeken, die ons goedgunstig zou zijn, wie zouden we dan kunnen vinden? Dat is natuurlijk de vraag omgedraaid. Dus je wordt gefocust op Jezus en dan wordt gezegd, kijk nog even die kerk rond. Als je nou iemand of iets anders moest vinden, wie zou je dan kunnen vinden die ons meer lief heeft dan hij die zijn leven voor ons gegeven heeft? Weer een Bijbeltekst, Romeinen 5 vers 8. Toen wij zijn vijanden waren. Dus Jezus heeft zijn leven gegeven. Op het moment dat wij niet naar hem zochten. Op het moment dat wij onszelf zochten. En jezelf zoeken, dat is dus het licht wegduwen. Dat noemt de Bijbel vijandschap. Je eigen gerechtigheid. Zorgen dat de mensen denken dat jij iets voorstelt. Augustinus, als die eenmaal God heeft gevonden, zegt hij, u was bij mij en ik was niet bij u. Waarom heb ik u zo laat lief gekregen? Dat is natuurlijk de omkering. Hè? Wij hebben vaak het idee, ja oké, bidden, dat is God zoeken. Ik klop aan de deur en ik wil iets voelen van hem. Ik wil vervuld worden van de geest of van de Bijbel. Weet ik veel wat, ik doe mijn best. Midden in deze stad. Het lijkt wel of God zich niet laat zien. En dan zeggen die opa's en oma's in het geloof die dit artikel hebben geschreven, maar kan het in jouw leven ook nog andersom zijn? Dat als jij naar God gaat in het gebed, dat niet iemand is die denkt, oh wie staat er nu weer voor de deur? Maar dat hij degene is die al zo lang zoveel van je houdt. Dat hij zijn leven voor je gaf toen jij nog met jezelf bezig was. De omkering van onze werkelijkheid. Er is iemand met mij bezig. Wij hebben vaak het idee dat wij met God aan de slag moeten. Maar als wij gaan bidden, dan gaan wij bidden tot een God die al met ons aan de slag is. Hij praat, vandaar die Bijbelteksten, keer op keer. Hij praat tegen ons. Gebed is een antwoord. Een antwoord op Gods belofte. Op Gods liefde in zijn Zoon. En als wij iemand zoeken die macht en aanzien heeft. Dit is een kanteling. We keken dus naar iemand die ons wil hebben. En nu kijken we naar iemand die ons kan hebben. Goed? Jezus. Maar heeft Jezus dan macht om mijn leven een wending te geven? Heeft Jezus de macht om deze wereld naar een goed einde te brengen? Het is natuurlijk de vraag van Johannes, hè? Op Patmos. Als hij daar die boekrol van de wereldgeschiedenis ziet, verzegeld met 7 zegels, en niemand in de hemel of op de aarde heeft de macht, heeft de autoriteit om de wereldgeschiedenis te lezen, om de wereldgeschiedenis naar zijn einde te lezen. Dat is ook de enige keer dat Johannes moet huilen, terwijl er gruwelijke dingen gebeuren. Johannes hoeft nooit meer te huilen. Behalve die ene keer. Als niemand de geschiedenis in zijn handen houdt, dan zijn we verloren. Heeft Jezus dan macht? Als wij iemand zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die zoveel macht en aanzien heeft als hij? Die gezeten is aan de rechterhand van zijn vader, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen geliefde Zoon van God? En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Mij is gegeven, zegt Jezus, als hij opstaat uit de dood, alle macht in hemel en op aarde. als ik ben opgestaan uit de dood, als God de Vader mij heeft opgewekt uit de dood, dan betekent dat dat de dood niet meer het laatste woord heeft, maar dat ik het heb. Jezus, die Gods liefde is, heeft het laatste woord in de geschiedenis van de wereld. Het lam, dat staat als geslacht. Hij heeft de autoriteit om de boekrol open te maken. Dat betekent niet dat wat er in die boekrol staat simpel is. Het betekent wel dat de wereldgeschiedenis en jou en mijn eigen persoonlijke geschiedenis in zijn handen veilig zijn. Nou, en dan? Dan komt even het kritische richting, maar wij hebben toch de autoriteit van de heilige. Nee, zo is dan alleen door wantrouwen het gebruik ingevoerd dat men heiligen onteert, in plaats van hen te eren. Door te doen wat zij nooit gedaan of begeerd hebben, maar wat ze voortdurend en volgens hun plicht verworpen hebben, zoals blijkt uit hun geschriften. Er wordt natuurlijk in die reformatie vaak gezegd, ja, jullie hebben een nieuw geloof. En bij ons is nieuw altijd hip, in die tijd is nieuw altijd fout. Met dit zinnetje wordt dus even aangetoond, ja maar, wat wij dus doen, die nis van Jozef leeglaten en lopen naar het altaar van Jezus, dat is nou precies wat al die heiligen hebben geschreven en hebben gewild. Dus het is niks nieuws, het is juist heel oud. Nou, even terzijde. En hier moet men niet inbrengen dat wij het niet waard zijn. Dus dan kantelt het perspectief van het avondmaal, van het altaar, van Jezus, naar ons. En ze zeggen, vind je het allemaal wel mooi? Want ik zie ook wel waarom Jezus mens geworden is. Ik zie ook wel dat hij vol liefde is. Ik zie ook wel dat hij alle macht heeft. En dus oké, als er iemand is tot wie ik zou moeten bidden, dan is hij het, helder. Maar ben ik dan degene die tot hem kan bidden? Ja, zegt de blijdenis. We moeten niet inbrengen dat wij het niet waardig zijn. Want het gaat er niet om dat wij onze gebeden op grond van onze waardigheid aanbieden. Maar alleen op grond van de uitnemendheid en de waardigheid van onze Heer Jezus Christus. Wiens gerechtigheid door het geloof de onze is. Dit is in één zinnetje Luther samengevat, hè? Dus wat sta ik hier nou te doen bij dat altaar? Bij dit avondmaal? Ik sta te ruilen. Ik zie zijn gerechtigheid. En gerechtigheid is dat je iemand recht in de ogen kunt kijken. Dus ik zie dat hij mensen in de ogen kan kijken, Jezus. En ik zie dat Jezus God in de ogen kan kijken. Het feit dat Jezus wordt opgewekt betekent dat het oordeel, de dood is uiteindelijk een oordeel, betekent dat het oordeel over hem geen macht heeft. Dus hij staat recht voor God. Maar geloven is nou juist dat Jezus dat aan mij geeft en dat ik mijn schuld, dat kleine, dat zondige, dat kwetsbare, dat ik dat aan hem geef. Dus als ik ga bidden, dan kom ik niet met mezelf, maar kom met Jezus. Ik weet niet hoe het u vergaat. Op het moment dat er dingen zijn gebeurd, mijn gezin bijvoorbeeld, waar ik me schuldig over voel, vind ik het altijd lastig om te bidden. Dan denk ik, nou nu maar even niet. Morgen weer. Dat heeft toch iets raars eigenlijk. Want dan heb ik het idee, ja, als ik het een beetje vergeten ben, als het bij mij gesleten is, dan is het misschien bij God ook wel gesleten. En dan ga ik morgen maar weer voorzichtig beginnen met bidden. Dat laat dan toch zien, denk ik, dat ik het idee heb dat ik bij God kan komen op het moment dat ik misschien wel kan zeggen, Heere God, vergeef me het kwaad van deze dag. Maar dat kwaad dan toch binnen bepaalde proporties te houden is. Dat ik dus met mijn waardigheid bij God kom. En geloven is dus dat ik niet met mijn waardigheid kom, maar dat ik achter Jezus ga staan. Toen ik les gaf een poosje Nederlands gegeven. Toen hadden de leerlingen zo'n boek van Frans bij zich. En die hadden dan woordenlijsten in twee kleuren, zwart en rood. Er zat dan zo'n rood papier bij. En als je dan het rode papier eroverheen legde, dan zag je één van die twee lijstjes niet. Ik weet nu eigenlijk niet meer welke. Nou ja, dat is eigenlijk, misschien een beetje een stom voorbeeld, maar dat is wat we doen. Als wij tot God gaan en we bidden aan het eind van ons gebed om Jezus wil. Dat betekent dat wij in die heerlijkheid, in die werkelijkheid van God binnenstappen. In het besef dat Jezus die deur heeft opengemaakt. Dat Jezus ons zijn broer noemt. En ons meeneemt in het huis van zijn vader. Daar zit iets heel irritants in hoor. Want dat betekent dus dat ik met mijn identiteit opzij geschoven word. Dat is natuurlijk het nare van die geïnformeerde spiritualiteit. Ik kom niet met mezelf. Ik kom in Jezus' naam. Maar als ik dan in Jezus' naam kom, dan kan er van alles in mijn leven spelen. En toch zegt God, het is niet waar. Je kunt aan die avondmaalstafel zitten, je kunt voor dat altaar staan, met een gebroken huwelijk, met pijn in je ziel, met eenzaamheid, en je gaat zitten en je doet alsof je bij God aan tafel zit, alsof het goed is. Je zit bij mensen aan tafel die razend irritant zijn, want kerkmensen zijn soms echt irritant, en je doet alsof het goed is. Wat is nou echt? Het geloof zegt, dat is echt. Die eenheid met God, met elkaar. Dat is meer waar dan jouw schuld en dan jouw eenzaamheid. Dat is rechtvaardiging van de goddeloze. Dat zegt niet, het valt wel mee met jou. Maar het zegt, God kijkt naar jou alsof hij naar Jezus kijkt. En hij ziet in jou geen zonde. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan, zegt de Heidelbergse Catechismus. Ja, als had ik zelf de gerechtigheid volbracht die Christus voor mij volbracht had. Als je dus in deze lijdenstijd Jezus ziet gaan, lijden, sterven, voor God, voor ons, dan zegt God, ik kijk naar jou en ik bedenk dat jij dat hebt gedaan. Dat hele lijden, alsof wij dat hadden gedaan. Zo kijkt God naar ons. Wij komen dus niet met onze waardigheid, maar we komen met Christus' waardigheid. En dan wordt er geduwd. Dan komen er een hele hoop bijbelteksten, die worden steeds strenger. Dat stuk uit Hebreeën 10 doet dat ook, hè? Dat stuk uit Hebreeën 10 zegt, maar je was bij Christus en toen kwam je in de narigheid en nu trek je je terug. Dan trek je je dus weer terug de duisternis in. Kom op, naar God toe. Ik lees hem weer even helemaal door. En dan schieten we een lekker stukje op hoor. Waar waren we? Oh ja. En hier moet men niet inbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het gaat hier niet om dat wij onze gebeden op grond van onze waardigheid aanbieden, maar alleen op grond van de uitnemend en waardigheid van onze Heere Jezus Christus, wiens gerechtigheid door het geloof te ons is. Komt-ie. Daarom zegt de apostel ons, als hij deze dwaze vrees, of veel meer het wantrouwen, dus nou wordt hij streng, niet naar Jezus gaan, niet naar God gaan is wantrouwen, en wantrouwen is hetzelfde als ongeloof. We komen in de kerk om te leren geloven. En nou zegt dit artikel, als je dus niet naar Jezus gaat, dan geloof je niet. Dan wordt hij dus streng. Wantrouwen van ons wil wegnemen dat Jezus Christus zijn broeders in alles gelijk is geworden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, om de zonde van het volk te reinigen. Want doordat hij zelf verzocht vijanden geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Jezus kent mijn situatie. Hij kent mijn aanvechting. Hij kent mijn geloofworsteling. En daarna, om nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, daar wij dan een grote hoge priester hebben, Jezus de Zoon van God, die de hemelen doorgegaan is, laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden zou kunnen hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, op gelijke wijze is verzocht geweest, zonder zonde. Laat ons daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij de barmhartigheid krijgen en genade vinden als het tijd is om geholpen te worden. En nog een keer, dezelfde apostel zegt dat wij de vrijmoedigheid hebben om het heiligdom in te gaan door het bloed van Jezus. Hij zegt, laat ons dan gaan met vrijmoedigheid van het geloof. Eveneens, vierde keer, Christus heeft een eeuwig priesterschap waardoor hij volkomen kan zalig maken die door hem tot God gaan, terwijl hij altijd leeft om voor hen te bidden. Weet je wat ik hier zo mooi aan vind? Dat die belijdenis er dus rekening mee houdt dat ik er een tijd over kan doen om vrede te vinden. Wij zijn natuurlijk van de een beetje gehaast, hè? Dus als we een nieuwe keuken willen, dan kunnen we hem uitzoeken en dan willen we hem ook eigenlijk snel hebben. En soms doen we dat in het geloof ook. Dan zeggen we, nou, ik ben gedoopt. God belooft dat hij voor jou aan het kruis is gestorven. Geloof nou dat het goed is. En dat is hartstikke mooi. Al die beloften van God. Maar het wilde bij mij niet altijd in. En dan komt dus die belijdenis. En die blijft naast je staan. En die zegt, ik wil je moed geven. Ik heb een woord van God dat jou moed geeft. En dan zeggen ze niet na één keer, nou weet je het wel, hè? Kom op. Nu geloven, belijdenis doen, aan het avondmaal klaar. Nee. Ze beseffen, er kan van alles in mijn leven, er kan van alles in deze wereld, er kan van alles tussen mij en God zijn, waardoor ik die drempel niet zomaar overdurf. En daarom nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Elke keer weer gefocust op dat offer van Jezus. Steeds maar al die dingen waar je naar kijkt. Het is een beetje als Petrus. Die als hij Jezus ziet zegt, zal ik komen? Ja, zegt Jezus, is goed. En hij loopt over het water. Maar als hij dan kijkt naar de golven, is hij weg. En dat doet de belijdenis. Die beseft dat wij constant naar de golven van ons bestaan kijken. Maar in die golven steeds maar weer de belofte van God beetpakken om bij Jezus terecht te komen. Hij weet wat je doormaakt. Hij pakt je op. En hij neemt je mee naar Gods heerlijkheid en Gods vrede. En dan zegt die belijdenis uiteindelijk ook, ah kom, en nou op de knieën. Wat ontbreekt er dan nog? Daar Christus zelf zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waarom zouden we een andere voorspraak zoeken? Aangezien het God behaagd heeft zijn zoon tot een voorspraak te geven, laten we hem niet verlaten. Dat is mooi, hè? Dus uiteindelijk wordt gezegd, je hoeft niet voor Jezus te kiezen. Jezus is er al. Hij is al gekomen in deze werkelijkheid. Hij is al gekomen in jouw werkelijkheid. Wat je kunt doen is je omdraaien en zeggen, ik zoek het toch liever zelf uit. Je kunt hem verlaten. Dan laat je hem staan. Zoals heel de wereld hem liet staan op Goede Vrijdag. Laten wij hem niet verlaten om een ander te nemen. Alles buiten Jezus is uiteindelijk een vorm van vreemdgaan. Dat is een Bijbelse beeldspraak. Laten wij hem niet verlaten om een ander te nemen. Opnieuw is dat de beeldspraak van de liefde. En je snapt dus ook waarom in Hebreeën 10 daar een soort vlammende toren in zit. Vreselijk is het te vallen in de handen van een levende God. God vol van liefde, die mij meeneemt naar zijn bestaan. Naar zijn vrede, zijn heerlijkheid, zijn licht, zijn liefde. Waarom zou je je omdraaien naar het duister? Laten wij hem niet verlaten om een ander te nemen. Laat staan een ander te zoeken. Zonder die ooit te vinden. Ja, als je je omdraait, waar ga je het dan vinden? Waar ga je leven? Waar vind je iets voor dat gat in je ziel? Gaat niet lukken. Laten we hem niet verlaten om een ander te nemen. Laat staan een ander te zoeken zonder die ooit te vinden. Want toen God hem aan ons gaf, wist hij heel goed dat we zondaars waren. Ik weet niet wie u tegenkomt van de week. Maar misschien doe je dingen waardoor je mensen tegenvalt. Je kunt je collega's tegenvallen, je studiegenoten. Wat nog veel heftiger is, je kunt degene van wie je houdt tegenvallen, want juist zij kennen je. En wat kun je dan door de mand vallen? Je kunt je man, je kunt je vrouw, je kunt je kinderen zo tegenvallen. Maar wat er ook gebeurt in deze wereld en wie je ook tegenvalt, je kunt God niet tegenvallen. Toen Hij zijn Zoon voor ons gaf, wist Hij heel goed dat we zondaars waren. Wat je ook gedaan hebt, wat er ook gebeurt, je kunt God niet tegenvallen. Hij kent je tot in het diepst van zijn ziel. En toch geeft Hij zijn Zoon. Wat is vriendschap? Dat is dat iemand je kent en toch bij je blijft. God geeft ons zijn Zoon, omdat Hij bij ons wil zijn. Hij gaf zijn Zoon, terwijl Hij wist hoe donker onze ziel is. Daarom, conclusie, daarom roepen wij naar het bevel van Christus. Dat is dus geen ongehoorzaamheid, maar gehoorzaamheid. Hè? Wij luisteren naar wat God van ons vraagt. Daarom roepen wij naar het bevel van Christus, de hemelse Vader, aan. Door Christus, onze enige middelaar, zoals ons in het gebed des Heren is geleerd. En wij zijn verzekerd. Ja, want als je aan je Vader vraagt, dan weet je dat Hij je geeft wat je nodig hebt. Althans, ik hoop dat jij zo'n Vader hebt. Als wij om Jezus wil God onze Vader noemen, dan zijn we er zeker van dat alles wat wij de Vader bidden in zijn naam aan ons gegeven zal worden. Ik heb de afgelopen weken het boek Koningskinderen gelezen van Reinsdorp. Een boek uit 1930. Het gaat over, nou, dat maakt helemaal niet uit. Prachtig boek, het is eigenlijk een soort bekeringsverhaal. Hij komt daarop terug in 1972. En dan zegt hij, de koningskinderen zijn er niet meer. De mensen zoals ze er in zijn jeugd waren, die hij dus beschrijft in Koningskinderen. Mensen die wisten, zegt hij, hoe je een kind moest begeleiden als de dood het kwam halen. Hij zegt, dat kunnen wij niet meer. We zijn de oorlog doorgegaan. We zijn de jaren 60 doorgegaan. Onze wereld is in fragmenten uit elkaar gevallen. En die rustige manier van geloven, die vinden we niet meer terug. Moeten we ook niet willen. En dan horen we deze stem uit een verleden dat het onze niet meer is. En tegelijk, wat lijken die mensen op ons? Zoekend naar God, proberen om te bidden. En dan haalt de belijdenis alles uit de kast. Dan haalt de belijdenis Gods woord uit de kast. Om ons weer vaste grond onder de voeten te geven. De knijf zei, wij vinden misschien wel niet zo makkelijk meer vaste grond in deze tijd. Net als Reinsdorp. Maar ons leven mag zijn zoals die duif bij de ark van Noach. Je vliegt ook de komende week over het water. En je vindt eigenlijk nergens plek om uit te rusten. Je vindt nergens grond onder je bestaan. Tot er een takje van een olijfboom boven het water uitsteekt. En daar vinden we even rust. En zo wil dit artikel ons de takjes van de olijfboom aanwijzen. Laten we niemand anders zoeken dan Jezus alleen. Want de Vader heeft Hem aan ons gegeven. En door Hem komen we een werkelijkheid binnen die nog veel echter is dan de onze. Werkelijkheid van leven, licht, genade en liefde.